onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 73ste psalm. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het eerste vers van Psalm 9. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 9e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis, vervolgens wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 39 tot en met 57. We noemden u Johannes 11, de versen 39 tot en met 57.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jezus zeide, neemt de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die deszelfs jaars hoge priesters was, zeide tot hen, gij verstaat niets, en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester derzelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, en niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Van dien dag dan af raadslaagde zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkander, staande in de tempel, wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de fariseeën hadden een gebod gegeven dat, zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 50, 51 en 52 van Johannes 11. Johannes 11, de versen 50 tot en met 52. Waar wij Gods woord onze tekst als volgt lezen. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaan. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester derzelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Zingen wij van Psalm 69 het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En het vierde vers, mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 4 van de 69ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, heel veel Joden zijn getuigen geweest van dat grote wonder. Lazarus, die al 4 dagen in het graf lag, is door de Heere Jezus opgewekt uit de doden. Een heel groot wonder. En waarom, geliefde gemeente, heeft de Heere Jezus zoveel wonderen gedaan? Die wonderen staan niet op zichzelf, maar die wonderen zijn tekenen. Dat betekent, die wonderen wijzen hem aan als de beloofde Messias. In het Oude Testament is het voorzegd. Blinden zouden kunnen zien. Lammen zouden kunnen lopen. En nu een nog veel groter wonder verricht. Lazarus uit het graf opgewekt. En dan staat er dat heel veel Joden dit aanschouwd hebben. Vers 45 van Johannes 11. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren, dus die hun meeleven met Maria en Martha betoond hebben, die zijn daar getuigen van geweest, aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had. Viel niet te ontkennen. Heel veel Joden hebben het gezien. Ze hebben het aanschouwd. Dat wil zeggen, niet maar vluchtig even naar gekeken en weer doorgegaan, maar ze mochten erover nadenken, zich erin verdiepen, zich erover verwonderen. Aanbidding vervulde hun hart. Aanschouwd. Zij geloofden in hem. Daarom deed de Heere Jezus wonderen als tekenen, opdat het geloofd zou worden dat hij de beloofde Messias was. Maar er waren ook andere Joden. U hebt dat vanmorgen ook kunnen horen, jullie jongens en meisjes. Niet overal valt het zaad in door de Heere wel toebereide aarde. Er waren ook anderen, sommigen, vers 46 van hen, gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. En dan komt het bij die Farizeeën, bij de schriftgeleerden, bij het Sanhedrin, tot een heel andere reactie. Geen geloof in hem, maar vijandschap tegen hem. Dat Sanhedrin wordt bijeengeroepen. Er wordt vergaderd over datgene wat er gebeurd is. En zo komen wij tot onze tekstwoorden. Door Caiaphas, de voorzitter van het Sanhedrin, gesproken. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. De betekenis van Christus dood. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats, geprofeteerd door Caiaphas. En ten tweede, geprofeteerd door God. De betekenis van Christus dood, in de eerste plaats, geprofeteerd door Caiaphas. En ten tweede, geprofeteerd door God. De overpriester vers 47 dan, en de fariseeën vergaderden de raad. Die raad, dat is het Sanhedrin. Het hoogste Joodse rechtscollege. En dat Sanhedrin moest ook beoordelen of iemand al of niet de beloofde Messias was. Dus op zichzelf genomen is het al niet verkeerd dat Sanhedrin ging vergaderen. Maar we zullen zien dat de vijandschap daar leeft. De verwerping van de gezonde Messias. En daar in het Sanhedrin zeiden ze, wat zullen wij doen? Ze zijn er verlegen mee. Ze weten niet wat er moet gebeuren om een halt toe te roepen aan de invloed van de Heere Jezus op het volk. Wat zullen we doen? Want deze mens doet vele tekenen. Deze mens. Dat is geen eerbiedige uitdrukking, jongens en meisjes. Oneerbiedig is het. Getuigt echt niet van respect. Deze mens. Daar klinkt verachting in door. Haat en vijandschap wordt verwoord. Deze mens doet vele tekenen. Dat valt niet te ontkennen. En zijn invloed neemt toe. Daar moet een halt aan toegeroepen worden. Anders gaat het mis. Dat is eigenlijk de overweging van het Sanhedrin. Indien wij hem al zo laten geworden, dat we zeggen, als we nou geen maatregelen nemen, als we nu niets doen, zij zullen allen in hem geloven. Beschamend voor het Sanhedrin. Ze zijn bang dat al de Joden in hem zullen geloven als de beloofde Messias. En waarom is dat nou beschamend? Wel, het Sanhedrin moest de Bijbel nog veel beter kennen dan de gewone Joden. En ze wisten ook veel uit de boeken van het Oude Testament. Ze lazen erin. Ze onderzochten de schriften. De boekrollen werden door hen bestudeerd. En dan kwamen zij tegen, als ze dat lazen, de wonderen die de beloofde Messias zou verrichten. Maar dat begrepen ze niet. Wilden ze niet verstaan. Hun eigen positie wilden zij handhaven. Heel erg. Het Sanhedrin zag ook de offerdienst die plaatsvond in de tempel. En heel die offerdienst spreekt ook van het werk van Christus. En toch erkennen zij de beloofde Messias niet. Denk aan de profetieën van het Oude Testament. En men noemt zijn naam wonderlijk. Dat had toch tot nadenken moeten brengen. Maar ze hebben alleen maar oog voor hun eigen positie, voor hun eigen invloed. En in de tweede plaats voor de positie van het volk waar zij geestelijk leiding aan moeten geven. Indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven. Dat had juist tot blijdschap moeten stemmen. Dat is toch tot blijdschap voor een dominee, voor ouderlingen en voor diakenen. Als er veel mensen echt in de Heere Jezus gaan geloven, daar gaat het toch om. Want buiten dat geloof is er geen zaligheid. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Maar de leden van het Sanhedrin, vervuld met haat, afkeer en vijandschap. Ze zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. Moet je eens goed lezen, jongens en meisjes. Wat wordt hier eerst genoemd? Niet het volk, maar onze plaats. Zij willen hun positie handhaven, hun macht vasthouden. Is dat eigenlijk wel zo wonderlijk? Zo zijn wij toch allemaal, zoals we ontvangen en geboren worden. Wij willen toch zelf koning zijn. Wij willen van onszelf niet van de troon af. We willen onze positie handhaven. Wat een wonder dat God tot buigen brengt. Het ware geloof werkt. Dan ga je van de troon af. Dan wil je gaan doen wat de Heere van je vraagt. Maar deze leden van het Sanhedrin, ze denken er niet over om de Messias te erkennen. Om hem te beleiden, om hem te voet te vallen. Om het te zeggen, we hebben het tot op heden altijd verkeerd gehad. Nee, ze gaan door. Wat zou het ontzettend zijn als er leden van onze gemeente als u of jij door zou gaan in je zelfhandhaving. Ik maak wel uit wat ik doe. Ik laat me niets aan de Heere en zijn woord gelegen liggen. Zie toch eens hoe goed de Heere is. Niet alleen in de schepping, maar ook in het feit dat we de Bijbel mogen hebben. Dat woord van God is toch het zaad van de wedergeboorte. En het is enkel Gods goed dat het ook vandaag weer op deze Lijdenszondag tot ons komt. En het ons toeroept. Ga toch tot Christus, tot die leidende burg en middelaar. Laat u toch door hem onderwijzen. Laat u door hem regeren. En laat u door hem zaligen. Misschien zijn er net als bij het Sanhedrin ook wel gemeenteleden die veel weten uit de Bijbel. Maar toch, dat geloof in Jezus Christus nog niet kennen. Buig de knieën. Heere, geef dat uw woord ook voor mij tot leven mag zijn, tot zaligheid mag zijn. Wil mij onderwijzen door uw woord en door uw geest. De Romeinen zullen komen en wegnemen bij de onze plaats, dat als eerste. En dan wordt pas het volk genoemd. Ze waren er dus bang voor dat de Romeinen maatregelen zouden gaan nemen. Maar ze konden best weten dat het koninkrijk van Christus niet van deze aarde is. Hij heeft nooit opgeroepen om de Romeinen met het zwaard te gaan bestrijden en ze uit te werpen uit Jeruzalem en uit het land. Juist opgeroepen tot onderdanigheid. Dus dat gevaar was er in wezen niet. Het ging om hun eigen positie ten diepste. En die wilden zij niet prijsgeven. En waar ze zogenaamd bang voor waren, dat is nog gebeurd ook. Zo'n 40 jaar later, toen zijn de Romeinse legers opgetrokken tegen de opstandige Joden, hebben de stad en de tempel verwoest. Veel Joden omgebracht en anderen die leven bleven, verspreid door heel het Romeinse Rijk. Een einde aan de zelfstandige positie, voor zover die er nog was, van het Joodse volk. De Romeinen, ze zijn gekomen. De zaligmaker heeft het ook gezegd. Er zal niet één steen van die tempel op de andere blijven staan. Het oordeel komt. En dat is nou beeld van het oordeel over allen die weigeren te buigen voor Christus. Welke roepstem gaat er eigenlijk uit van al die wonderen die de Heere Jezus deed? Buigt voor mij neer. Erkent mij als de beloofde Messias. Zoek toch het leven als een des doodschuldige bij mij. En dat klinkt ook vandaag. We hebben allemaal de dood verdiend. De eeuwige duisternis verdiend. En u roept de Heere het toe. U die de dood en de eeuwige duisternis verdiend hebt, zoek het bij mij. En leef. Want bij mij is het leven te vinden, het licht te vinden, omdat Christus in de 3-urige duisternis is ingegaan. Hij daar ingegaan in plaats van zijn volk. Want dat heb ik verdiend. Die toren van God in zijn volle zwaarte. Dat hebt u verdiend. Dat heb jij verdiend, geloof je dat? Neem de toevlucht tot hem, bij wie ontkoming is te vinden. En een uit hen, vers 49, namelijk Caiaphas, die desselven jaars hoge priester was, zeide tot hen: gij verstaat niets. Dat wil eigenlijk zeggen, geen van allen weten jullie wat er gebeuren moet. Je overlegt maar met elkaar, maar je komt niet tot de juiste oplossing. Je weet de weg niet te wijzen die gegaan moet worden. Gij verstaat niets. Maar eigenlijk verstond Caiaphas ook niets. Hij was wel de hoge priester in die dagen van het jaar 18 tot het jaar 36 na Christus is hij de hoge priester geweest. Er was veel mis in de Joodse godsdienst in die tijd. Want koning Herodes en de Romeinen samen, die regelden eigenlijk het hoge priesterschap. Annas, jullie weten dat al uit de Bijbel, jongens en meisjes, Annas was de schoonvader van Caiaphas, die was hoge priester geweest. Maar hij leefde nog. En tijdens het leven van de hoge priester mocht er geen andere benoemd worden. Pas als de hoge priester stierf, kwam daar een nieuwe hoge priester. Dus op godsdienstig gebied was er heel wat mis en nu Caiaphas. Hij verwijt zijn medeleden van het Sanhedrin dat ze niets verstaan. Verstaan wij Gods woord, geliefde gemeente? We verstaan het alleen als de Heilige Geest ons in de waarheid leidt. Dan verstaan we. Ik heb de vloek van God verdiend. En gaan we ook verstaan dat Christus de vloek op zich heeft genomen en de vloek heeft weggedragen. Begrijpen kunnen we het niet. Wel bewonderen. En aanbidden. Want hoe is het mogelijk dat de Messias op aarde is gekomen? Niet alleen om tekenen te doen, als onderstreping van zijn Messiasschap, maar om zijn leven af te leggen, om zijn bloed te storten, opdat er vergeving, opdat er zaligheid zou zijn. Gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Een ontzaglijk inhoudsrijke waarheid wordt hier door Caiaphas uitgesproken. Maar hij verstond niet wat hij uitsprak. Het staat in de kanttekening dat de Heere zijn mond bestuurde. Hij was de hoge priester van datzelfde jaar, staat er. Welk jaar is dat? Dat is het jaar waarin de zaligmaker zijn leven zal afleggen. Dat is het jaar waarin Christus die benauwdheid zal doormaken in de hof van Gethsemane. Dat is het jaar waarin hij gevangen genomen zou worden. Het jaar waarin hij veroordeeld zou worden. Het jaar waarin hij gekruisigd zou worden. Maar ook het jaar waarin hij zal opstaan, ten hemel zal varen, plaats zal nemen aan de rechterhand van God de Vader. Er waren al vele jaren verstreken sinds de zondeval. Maar als dit jaar nou nooit gekomen was, dan zou er niemand zalig kunnen worden. De zaligmaker, overgegeven tot in de kruisdood toe, opdat een ontelbare schade verlost zou worden van de vloek en de eeuwige heerlijkheid zou ontvangen. Dat wordt nu geprofeteerd door Caiaphas. Hoewel hij zelf de diepe inhoud en de rijke betekenis van zijn woorden niet verstaat. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren. Hij zegt eigenlijk, nou ja, het is toch beter dat we een halt roepen aan de invloed van die Messias, die hij dus niet herkende, als een valse Messias beschouwde, dan moet hij maar sterven. Dat is toch beter dan dat de Romeinen zullen komen en heel het volk eronder zullen gaan brengen. Zondig, geliefde gemeente. Je mag nooit het kwade doen, opdat het goede eruit voort zou komen. Er dient gehandeld te worden naar het recht, naar de wetten van God, zoals de Heere die zelf heeft gegeven. Sterven voor het volk. Voor. En er staat een woordje voor, dat we ook tegenkomen in de oorspronkelijke taal, in het vorige hoofdstuk. Johannes 10, vers 11. Daar staat, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Voor. Dat betekent ten bate van, ten behoeve van, ten voordele van, tot zaligheid van. Dus die schapen zullen daar voordeel van hebben. Die schapen zullen het nut daarvan ondervinden. Die schapen zullen daardoor zalig worden. En voor, dat betekent ook in plaats van. Dus wat die schapen verdiend hebben, dat zal de Heere Jezus ondergaan. Hij zal de vloek en de toren van God dragen. Hij zal de dood sterven. En dat leidt tot onze tweede gedachte. Geprofeteerd door God. Vers 51. En dit zeide hij niet uit zichzelven, maar zijn de hoge priester derzelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Nee, dat heeft Caiaphas niet begrepen, jongens en meisjes, wat hij daarmee bedoelde. Maar de Heer heeft het toch zo laten uitspreken. Hij was de hoge priester. En de Heere bestuurde de mond van die hoge priester. En uit de mond van de hoge priester klonken dus één voor allen. Christus zou sterven, opdat het volk zou leven. Dat is nou de inhoud van het lijdensevangelie. Christus is gekomen om te lijden en te sterven. Opdat Gods kinderen niet zouden lijden en sterven, maar verlost zouden worden. Opdat hen zegen verworven zou worden en dat die zegen ook hun deel zou worden. Dat de Heere met hen zou zijn. Hij is immers de goede herder die volmaakt zorgt voor zijn schapen. In plaats van zijn schapen heeft hij de toren van God gedragen. Geloof ik. Gelooft u. Geloof jij. Dat je de vloek van God hebt verdiend. De vloek. Vanmorgen is de wet voorgelezen. Ik ben een overtreder, u en jullie allemaal, jongens en meisjes, allemaal zondaren. Dan hebben we allemaal de vloek verdiend. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Om dat te doen. Geloven we dat. Zo krijgt Christus waarde. En al meer waarde. Want hij wilde de vloek op zich laden. Hij wilde de vloek wegdragen. Hij wilde aan het vloekhout sterven. Eén zou sterven voor het volk. Ik voor u staat er in het avondmaalsformulier. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jezus, de zaligmaker. Hij sterft voor het volk. Hij draagt de vloek van God in plaats van het volk. Hij betaalt voor hun zonden en ongerechtigheden. En niet alleen vers 52 voor dat volk. Dus niet alleen voor Joden, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dat betekent dat ook uit de heidenen toegebracht zullen worden. Er zullen heidenen bekeerd worden. Dat is ook beloofd in het Oude Testament. Psalmen spreken daarvan. En daarom is dat woord van God, is het lijdensevangelie gepredikt in dat gehele Romeinse Rijk. En ook in Nederland is het woord van God gekomen, ook op Urk. We mogen het horen tot op dit moment toe. De lijdensprediking mag uitgaan. Het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus wordt verkondigd. En daarin komt het uit dat het nog kan voor de grootste der zondaren. Je kunt nooit zalig worden door iets van jezelf. Je kunt niet zalig worden door datgene wat je voelt in je hart. Je levert geen bijdrage aan de zaligheid. Als de droefheid over de zonde naar God gekend wordt, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. De zaligheid komt alleen bij God vandaan. Er komt helemaal niets van de mens in aanmerking. En dat is rijk. Dat is een wonder. Dat is een zegen. Want als we maar één goed werk zouden moeten meenemen. Als we maar één traan zouden moeten vergieten om zalig te worden. Dan werd er helemaal niemand zalig. De zaligheid ligt alleen in Christus. En die zaligmaker wordt ook vandaag op deze lijdenszondag gepredikt. Als het ware met uitgebreide armen heeft hij gehangen aan het kruis. En daarmee onderstreept, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Eén gestorven voor het volk. Dat volk, dat uit Joden en heidenen wordt bijeengebracht. Dat volk dat niet verloren zal gaan. Dat staat in vers 50. En het gehele volk niet verloren gaat. Dat is ook wat. Wij liggen verloren, geliefde gemeente. We zijn God kwijtgeraakt in paradijs. Hem hebben we verlaten. En omdat we verloren liggen, zullen we voor eeuwig verloren gaan. Tenzij dat God gaat werken in hart en leven. En dat wil de Heer ook doen. Daarom laat hij het lijdensevangelie verkondigen. Waarom zou God de Vader zijn Zoon gezond hebben naar deze aarde, als hij zondaren niet zou willen zaligen? Waarom zou de Zoon van God zichzelf hebben overgegeven tot in de kruisdood toe, als hij geen zondaren zou willen zaligen? Het is echt het allerliefste werk van God om zondaren op te zoeken en hen te zaligen. En wat een wonder. Niet verloren te hoeven gaan en niet meer verloren te kunnen gaan. Omdat de prijs is betaald. Omdat het offer is gebracht. En wat een ontzaglijke vijandschap. Om die boodschap te verwerpen. En dat deed het Sanhedrin. Psalm 2 wordt ook aangehaald, staat aangegeven onder vers 47. En we gaan daar ook van zingen, het eerste vers. En tegen zijn gezalfde op te staan, zo staat er in dat vers. En dat was nou de werkelijkheid. En we gaan dat zingen, het eerste vers van Psalm 2. het Sanhedrin. Ze gingen wegen zoeken om de beloofde Messias, die zij dus niet erkenden, te doden. Het staat in vers 53: van die dag dan af raadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. En dat is ook gebeurd. Wat dat Sanhedrin ten kwade heeft gedacht, heeft God ten goede gedacht. Het is net als bij Jozef, jongens en meisjes. Die broers van Jozef hadden hele boze en zondige bedoelingen met het verkopen van Jozef naar Egypte. Dan zijn we er vanaf, dan zien we nooit meer terug. Net goed voor hem. Maar God had er veel hogere bedoelingen mee. De Heere heeft het ten goede gedacht dat Jozef onderkoning zou worden, opdat het volk in leven zou blijven. En dat is nou beeld van de levensvorst. God heeft daar hogere, ja heilige bedoelingen mee, dat dit alles zal gebeuren. Want er moet betaald worden voor de zonden. Dat kan niet anders. De Heere is zo rechtvaardig dat dat niet achterwege kan blijven. En daarom, of de mens zelf moet sterven, of die ander moet sterven, de borg en middelaar, de Heere Jezus Christus, in zijn menselijke natuur de toren van God dragen, opdat het volk niet verloren zou gaan, maar naar recht behouden zou worden. Het Sanhedrin, het zocht wegen om hem te doden. Maar weet u wat Christus nou ook in de dood heeft gebracht? De zonden van dat volk dat behouden wordt. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Dat moet nou iedereen belijden die geloven mag in Christus. Door mijn zonden, door mijn overtredingen, moest de zalig maken die lijdensbeker drinken. Ik heb de dood verdiend, maar hij is de dood ingegaan. Ik heb de vloek verdiend, maar hij heeft de vloek gedragen. Ze zochten hem te doden. Maar het zou op Gods tijd gebeuren. En daarom lezen we in vers 54. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden. En dan komt het Pascha van de Joden nabij. En ze zochten Jezus. Vers 56. Nee, niet om hem te eren, maar om hem gevangen te nemen, om hem te doden. We lezen dat in vers 57. De overpriesters nu en de fariseeën hadden een gebod gegeven dat zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. Niet om hem te eren, hem te aanbidden, hem te vangen, een einde aan zijn invloed te maken. Wat een ontzettende vijandschap, wat een zelfhandhaving. Christus, gekomen om als goede herder zijn leven af te leggen voor de schapen. Er was geen andere weg tot de zaligheid. Kijk, als wij met straf dreigen, dan kunnen we de hand over ons hart halen. Zand erover, zeggen we dan. Maar hier moest bloed gestort worden. En we lezen van de rechtvaardigheid van God in de Bijbel en daarom ook in het leerboek van de kerk. En dan denk ik aan zondag 16. Daar staat: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Dus de vraag wordt gesteld: waarom was dat nou nodig? En het antwoord zegt: daarom, dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Twee redenen worden dus opgegeven: vanwege de gerechtigheid en vanwege de waarheid van God. Die gerechtigheid, daar zei ik al wat van. De Heere is zo rechtvaardig dat er betaald moet worden. Maar hij handhaaft ook zijn woord en dat is de waarheid. En wat lezen we voor de zondeval? Ten dagen daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat wordt waar. Dat wordt vervuld. Niet aan dat volk, maar aan de zaligmaker. Die waarheid wordt vervuld. En ik denk ook aan de lijdensvoorzeggingen in het Oude Testament. Ook die worden vervuld. Denk maar, jongens en meisjes, aan Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Vanwege de waarheid van God. De Heere vervult zijn woord. En als hij dat niet gedaan zou hebben, dan zou er geen zaligheid zijn. En denk ook aan de lijdensvoorzeggingen van de Heere Jezus zelf. Meer dan eens heeft hij zijn lijden voorzegd, maar dat niet alleen, ook opstanding. Zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van God. De waarheid, Gods woord, wordt vervuld. Er kon niet anders betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Door zijn dood is er leven. Leven voor des doods schuldigen. Ja, maar zegt iemand, misschien jij wel. Als er nou leven is voor mensen die de dood verdiend hebben, waarom moeten ook Gods kinderen dan nog sterven? Ik kan die vraag wel begrijpen. In zondag 16 staat het antwoord. Dat sterven is geen betaling meer voor de zonde. Want voor al de zonden van Gods kinderen is volkomen betaald door Jezus. Hij heeft het immers uitgesproken. Het is volbracht. Hij heeft de prijs betaald. En God de Vader heeft dat onderstreept. Onderstreept op de dag van de opstanding. Onderstreept op de dag van de hemelvaart. Er is betaald. Dus zelf hoeft er niet betaald te worden. Kan er zelfs niet eens betaald worden. De Messias, de beloofde zaligmaker, die is de dood gestorven als een volkomen verzoening voor al de zonden van Jood en Heiden die toegebracht zullen worden. En wat is dan de dood? geen betaling, maar sterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Ook dat zegt zondag 16, afsterven van de zonde. Nooit meer zonde doen. Volmaakt en eeuwig God verheerlijken. Dat zal wat zijn. Nooit meer één zondige begeerte. Nooit meer één zondig woord uitspreken. Nooit meer één zondige daad doen. Naar ziel en lichaam delen. In de eeuwige heerlijkheid. En nu verkeren we onder die ernstige, welmenende lijdensprediking. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is de prediking die uitgaat. En Caiaphas verstond daar niets van. Het Sanhedrin ook niet. Maar ook voor priesters was er zaligheid. We lezen dat in het boek Handelingen. Veel priesters werden gebracht. Dus het kan, geliefde gemeente, voor de grootste zondaar ook nu nog. Zie dan op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. U die de vloek hebt verdiend, jij die het oordeel verdiend hebt, zie op hem die de dood is ingegaan, die zijn leven heeft afgelegd, opdat hij leven en overvloed zou zijn. Zie op die zaligmaker, waarvan McChain het ook mocht belijden, nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we bijeen mochten zijn in uw huis. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in het hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het uwe. Gedenk ook straks. Geef dat de jonge lui mogen komen om met elkaar door te spreken over de preek. Wilt u toch werken in hun harten, wilt toebrengen, de vrezen van uw naam tot stand brengen, het ware geloof schenken, want buiten Jezus is toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zegen ook het eten wat we dan gebruiken gaan, stel het tot versterking van onze broze en zwakke lichamen. Wees met ons in de week die begonnen is. Help in alle maatschappelijke en ambtelijke arbeid. Bij de taak van de opvoeding. Gedenk de kinderen, de jongeren, de jeugd. Als ze naar school gaan en opleiding volgen, studeren. Wil bewaren voor gevaren die altijd en overal omringen. Op de weg. En op het water. Wees zo met onze vissermannen. Als ze uit zullen varen, dat ze weer veilig binnen mogen komen. En ook anderen die zich op de gevaarvolle wateren bevinden vanwege hun werk, of waar we ook zijn, waar we ook naartoe gaan, veraf of dichtbij, wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van Psalm 2, vrees Heere macht en dient zijn majesteit. Het zesde vers van de tweede psalm. Ontvangt u de zegen des Heeren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.